Beste mensen, een hele goede morgen, of beter gezegd natuurlijk Shabbat Shalom. Fijn dat je kijkt, fijn dat je luistert naar deze drosje. In de lezingen van vandaag gaat het over Noach in Genesis 6 tot en met 9. Het gaat over de toekomst van Sion, Jeruzalem, Jesaja 54, daar wil ik zo wat van gaan lezen. En in Lucas lezen we nog over de komst van de Zoon des Mensen. Nou, je zult merken, in deze drosje komt het allemaal een klein beetje bij elkaar. Maar om te beginnen wil ik graag met jullie een stuk lezen uit Jesaja 54, waar het gaat over de toekomst van Sion, de toekomst van Jeruzalem. En ik lees het deze keer eens uit een andere vertaling uit de Basisbijbel. Dat leest toch ook alweer erg leuk, dan is wel weer verrassend. Een stukje uit Jesaja 54. Vanaf het eerste vers. De Heer zegt: juich, vrouwen Jeruzalem, ook al heb je geen kinderen gekregen, je mag toch jubelen en juichen, want jij, eenzame vrouw, zal meer kinderen hebben dan de getrouwde vrouw, zegt de Heer. Kies een ruime plek voor je tent. Zet een grote tent neer. Gebruik grote tentkleden, wees niet zuinig, en gebruik lange touwen. Sla de tentpinnen stevig in de grond, want je zal naar het noorden en naar het zuiden uitbreiden. Je bewoners zullen de andere volken uit je land wegjagen. Ze zullen de verwoeste steden weer gaan bewonen. Wees niet bang, Jeruzalem, want je zal niet teleurgesteld worden. Je zal niet rood van schaamte hoeven te worden, want je zal niet meer voor schut staan. Je zal vergeten hoe je je vroeger hebt geschaamd. Je zal niet meer denken aan de tijd dat je zo alleen was als een weduwe. Want je maker is jouw man. Hij zal voor je zorgen. Zijn naam is Heer van de hemelse legers. Je zal worden bevrijd door de heilige God van Israël. Hij zal de God van de hele aarde worden genoemd. Jeruzalem, je was diep bedroefd, omdat ik, jouw man, je in de steek had gelaten. Maar nu heb ik je weer geroepen. Ik ben nog steeds je man, net als vroeger, zegt jouw God. Ik heb je maar voor een korte tijd verlaten, want ik zal medelijden met je hebben. Ik zal je weer bij mij in huis nemen. Omdat ik boos was, heb ik me een korte tijd voor je verborgen, maar ik zal weer met eeuwige liefde voor je zorgen, zegt de Heer, je redder. In de tijd van Noach heb ik gezworen dat de hele aarde nooit meer door een grote overstroming zal worden overspoeld. En nu zweer ik dat ik niet meer boos op je zal zijn en je niet meer zal bedreigen. De bergen kunnen instorten en de heuvels kunnen wankelen, maar mijn liefde voor jou zal niet ophouden. Mijn vredesverbond met jou zal voor altijd blijven bestaan, zegt de Heer die medelijden met je heeft. Prachtig gedeelte over de toekomst van Sion, de toekomst van Jeruzalem. En ik werd getriggerd eigenlijk door dat toekomstbeeld, maar ook door de hele geschiedenis die daarachter zit. Jeruzalem is een stad, maar het is zoveel meer dan een stad. Jeruzalem, zou je bijna kunnen zeggen, is de geschiedenis van de mensheid. Het is de geschiedenis van Israël. Het is als het ware, zoals men wel zegt van Jeruzalem, daar is de hele wereld samen gebald. En daarom wil ik met jullie in deze drosje eens kijken naar Jeruzalem. En wat zegt Jeruzalem nou ons? Wat zegt het over het plan van God met deze planeet die we aarde noemen? En hoe centraal staat Jeruzalem, hoe centraal staat Israël erin en de Messias van Israël? Laten we eens beginnen. Jeruzalem is al verborgen aanwezig in de Torah. De naam Jeruzalem kom je niet letterlijk tegen in de eerste 5 boeken van de Bijbel, maar wel verborgen. De eerste keer in Genesis 14. En in Genesis 14, plotseling, out of the blue, vinden we daar een ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. En die Melchizedek, die wordt in Genesis 14 genoemd de koning van Salem en priester van God de Allerhoogste. En je zou kunnen zeggen, nadat Adam en Eva uit die hof zijn verdreven, gaat die mensheid zich verspreiden. Ook na de zondvloed, die mensheid gaat zich verspreiden en die gaat alle kanten op, ook met betrekking tot God, goden, natuurgoden enzovoort. Maar er zijn nog van die kleine oases, van die bastions, waar de ene ware God nog wordt gediend. En één zo'n bastion, één zo'n oase is Salem. En daar heb je de wonderlijke figuur Melchizedek, die is daar koning en priester. Dat was trouwens in de oudheid heel normaal, de dubbelfunctie koning en priester. Hij is koning van Salem. En in de Joodse traditie is het ook een wonderlijke figuur. Hij heeft geen vader, hij heeft geen moeder. En ook Christus, de Messias, wordt genoemd hoge priester in de ordening van Melchizedek. Dus het is de eerste keer dat Jeruzalem in het verborgene voorkomt en het wordt daar Salem genoemd. De tweede keer is in Genesis 22. Ook dat is een zeer opmerkelijk Bijbelgedeelte. In de Joodse traditie wordt dit gedeelte genoemd de binding van Isaac. Abraham die moet daar op weg gaan en hij weet niet precies wat. Hij heeft zijn zoon bij zich en uiteindelijk hoeft hij zijn zoon niet te offeren, maar wordt er een vervanging, wordt er een bokje geofferd. De binding van Isaac. Nou, er valt van alles nog wat over dit Bijbelgedeelte te zeggen, doe ik nu niet. Maar waar het me wel om gaat, is hoe Abraham deze bijzondere plek noemt. Waar God eigenlijk duidelijk maakt, ik ben niet zoals de andere goden. Ik eis geen kindoffers, ik eis geen mensenoffers. Dat is mijn gruwel, zal er later in het Oude Testament staan. En de plek waar dat gebeurt, wordt door Abraham, die berg, wordt door Abraham Jireh genoemd. En letterlijk betekent Jireh de plek waar de Heere erin zal voorzien. En dan is er een discussie in de hemel. Dus twee keer komt Jeruzalem in het verborgene voor. Als Salem, Melchizedek, en als Jireh, Abraham, die zijn zoon moest offeren. Tenminste, dat dacht hij. En dan ontstaat de discussie in de hemel. Hoe moeten we deze plek noemen? Een deel van de engelen, het democratisch model, het hemelse poldermodel, die zegt, almachtige, laten we deze stad Salem noemen, naar uw dienaar Melchizedek. Nee, zeggen andere engelen, dat kunt u niet maken, laten we de stad Jireh noemen, naar uw dienaar Abraham. En de Almachtige zit met zijn handen in het haar, aldus de Talmud. Dan komt hij met een sublieme oplossing. Het hemelse poldermodel. En hij zegt, dit gaan we doen. We noemen de stad Jeruzalem. En Jeruzalem is een samenvoeging van Jireh en van Salem. Jerusalem, Jireh, dit is de plaats waarin de Heere erin zal voorzien. En Salem, de stad van de vrede, de stad van de shalom, de stad van de heelmaking, waar alles weer is zoals het oorspronkelijk bedoeld is. En daar, op die plaats, zal de Heere daarin voorzien. Ja, dat is de erfenis, de profetische erfenis van die stad Jeruzalem in de Tora. En we zien trouwens onmiddellijk als de stad een rol gaat spelen in de geschiedenis, dat die stad dat ook gaat waarmaken. We zien in 2 Samuel 5, en we vinden ons een klein beetje in de geschiedenis van Jeruzalem. David is koning. Dat koningschap van David. Eerst is David alleen koning van Juda, van de twee stammen. En dan is hij koning in Hebron. Hebron is echt de stad van Juda. Maar uiteindelijk wordt hij ook koning van de 10 stammen. Wordt hij koning over de 2 stammen en de 10 stammen. Maar ja, dan kan er wel eens discussie gaan ontstaan. Want waar zet je dan je hoofdstad neer? Jeruzalem in die tijd was nog niet van de Israëlieten, maar was van de Jebusieten. Dus het hoorde niet bij Juda en het hoorde niet bij de 10 stammen. Geen hemelspoldermodel, maar een Davidisch poldermodel. Hier komt hij, 2 Samuel 5 vers 4. 30 jaar was David oud toen hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. In Hebron heeft hij 7 jaar en 6 maanden geregeerd. over Juda. En in Jeruzalem heeft hij 33 jaar geregeerd over geheel Israël en Juda. Lieve mensen, Jeruzalem was een soort compromis. Want het hoorde niet bij Juda, het hoorde niet bij Israël, het hoorde eigenlijk nog bij geen van beide. En daarom kon niemand de trap op gaan te zeggen, ja, hij heeft de hoofdstad gevestigd in ons deel van het Rijk. Nee, Jeruzalem speelt hier de politieke rol van de verzoener. Nou, Jeruzalem wordt ook de plek van de tempel. Jeruzalem wordt eigenlijk het geestelijk centrum van de wereld. Heel mooi vind je dit in Ezechiël 5, het vijfde vers, een stukje goddelijke aardrijkskunde. Trouwens, vroegere wereldkaarten zagen er ook zo uit. Middeleeuwse wereldkaarten waren volgens het model van Ezechiël 5 vers 5. Moet je eens luisteren. Zo zegt de Heere, Heere, dit is Jeruzalem. God stelt Jeruzalem voor. Midden onder de volken heb ik het gesteld, met landen eromheen. Hier hebben we Jeruzalem, het centrum van de wereld, de woonplaats van God. Volgens orthodoxe Joden is dat ook de plek waar de schepping uiteindelijk is begonnen en is uitgebreid. En, oh ja, er staan ook nog wat landen omheen. Maar dan zie je het fout gaan. Dan zie je het afdwalen. Je ziet Jeruzalem, zowel moreel als later ook politiek, zie je van de weg af vallen. Eerst moreel. Als je kijkt in Ezechiël 16, een paar hoofdstukken verder in datzelfde boek Ezechiël, waar God nog heel trots zijn stad had voorgesteld, dan lezen we vanaf vers 14 daar, en lees het niet s'avonds vlak voordat je gaat slapen, er is een hoop gebeurd. Jeruzalem was de hoofdstad van Israël geworden. Jeruzalem was prachtig aangekleed door de Heere God. De Heere God was als het ware gehuwd met Jeruzalem. Ook een beeld van heel Israël. En dan lezen we vanaf Ezechiël 16 vers 14. Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. Dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had, luidt het woord van de Heere Heere. Maar gij hebt op uw schoonheid vertrouwd en ontucht gepleegd, trots op uw faam, en hebt gij aan iedere voorbijganger uw ontucht opgedrongen. Het zou voor hem zijn. Gij hebt van uw klederen genomen, de hoogte kleurig gemaakt en daarop ontucht gepleegd. Nooit is zoiets voorgekomen en nooit zal het weer geschieden. Ook heb gij uw sieraden van goud en zilver, dat ik u gegeven had, genomen en u daarvan mansbeelden gemaakt en daarmee ontucht gepleegd. Gij hebt uw kleurig geborduurde gewaden genomen en hen daarin gehuld. Mijn olie en mijn reukwerk heb gij hun voorgezet. De spijzen die ik u gegeven had, fijn meel, olie en honing gaf ik u te eten, heb gij hun tot een lieflijke reuk voorgezet. Zelfs is het zo ver gekomen, luidt het woord van de Heere, Heere, dat gij de zonen en dochters die gij mij gebaard had, genomen en ten offer gebracht hebt, hun tot spijzen. Was uw ontucht niet voldoende, dat gij ook mijn zonen geslacht hebt en die overgegeven hebt door ze voor hen te verbranden? Dit gaat nog ongeveer 40 versen zo door. Jeruzalem is de andere goden achterna gelopen, heeft ontucht gepleegd, heeft zelfs aan mensenoffers gedaan, heeft de eerstelingen, de oudste van de families geofferd voor de Moloch. Het is verschrikkelijk hoe ver Jeruzalem is afgedwaald. En God wint daar geen doekjes om. En dat morele failliet van Jeruzalem zorgt ook voor een politiek failliet voor Jeruzalem. Het zijn de woorden van Jezus notabene over Jeruzalem in Lucas 19. En dan lezen we in Lucas 19 vers 41, als hij in de buurt komt van Jeruzalem, de stad die toen nog politiek in al zijn glorie daar was met de tempel. En dan lezen we, en toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. En zeide, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden en ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. En hij de tempel, en toen ging hij de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven. Dit geestelijk failliet van Jeruzalem en het politieke failliet van Jeruzalem komen als het ware samen als in de eerste eeuw de Romeinen Jeruzalem met de grond gelijk maken. Letterlijk wordt geen steen op de andere steen gelaten. En Israël begint met zijn grote ballingschap. Niet de eerste ballingschap, maar wel de grote ballingschap. En de Joden worden uit hun land verdreven. Het is verschrikkelijk. En vallen tienduizenden doden. En overal ter wereld heen worden de Joden verdreven. Hierbij moet je denken aan psalmen zoals psalm 137, die ook al tijdens de eerste ballingschap werd gezongen. Indien ik u vergeten, vergeten ik mijn rechterhand, o Jeruzalem. Er was heimwee, er was verdriet. Maar, zoals we hebben gelezen in Jesaja 54, dit is nooit het laatste woord. Het laatste woord over Jeruzalem is nog niet gezegd. Ik moet bijvoorbeeld denken aan dat beroemde verhaal van Rabbi Akiva. Je zult het vast wel eens meer hebben gehoord, maar sommige dingen kun je niet genoeg horen. Hoop, daar kun je aan vasthouden. Zelfs ja, juist hoop die het nog niet ziet. Het verhaal van Rabbi Akiva, in de eerste eeuw, nadat dat politieke verval duidelijk was geworden, Jeruzalem was verwoest, liep daar de beroemde Rabbi Akiva met zijn leerlingen letterlijk over de puinhopen van Jeruzalem. En zijn leerlingen die waren in zak en as en die scheurden hun klederen en die weenden. En Rabbi Akiva, het werd nog erger, ze zagen een vos, zagen ze daar in het heilige der heiligen zijn hol maken, wat er van over was, al die brokstukken. En op een gegeven moment, Rabbi Akiva begint te lachen. Stel je voor de puinhopen van Jeruzalem, zijn discipelen in tranen en de rabbi begint te lachen. En het begint wat ingetogen, maar het eindigt in een schaterlach. En zijn volgelingen denken, burn-out, het gaat niet goed met onze rabbi, bel 111. En ze vragen aan hem, rabbi, wat is er aan de hand, waarom bent u aan het lachen? En de rabbi Akiva die zegt, nu ik die verwoesting van Jeruzalem zo letterlijk voor mijn ogen zie, weet ik dat al die profetieën, Jesaja 54, we zullen er nog een paar gaan zien, die gaan over het herstel van Jeruzalem en over de herstelde glorie van Jeruzalem, dat die even letterlijk vervuld zullen worden. En daarom kan ik lachen op de puinhopen van Jeruzalem, maar geen holle lach, maar vreugde. Het verschil tussen lol en vreugde is, lol, dat is op niets gebaseerd, dat is hol, maar vreugde, daar zit iets achter, er zit een verhaal achter. En zo was Rabbi Akiva verheugd op de puinhopen van Jeruzalem. Er is altijd een goddelijk totdat. Als het gaat over de mens, als het gaat over Jeruzalem, als het gaat over de toekomst, als het gaat over oordeel. En het goddelijke totdat voor Jeruzalem vinden we waar ook anders, ook in de boodschap van Yeshua. En dan lezen we heel mooi in Matthäus 23, daar lezen we in even vanaf vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. En gij hebt niet gewild. En zeggen mensen, ja, je moet wel willen. Nee, dat is niet het laatste woord. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Ja, dat is gebeurd. Letterlijk. Rabbi Akiva heeft het gezien. Eeuwenlang was Jeruzalem een woestenij. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat, het goddelijke totdat, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Yeshua verbindt hiermee zijn zichtbaarheid aan het totdat van Jeruzalem. Jeruzalem gaat zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dat heeft alles te maken met de komst van Yeshua, met het herstel van Jeruzalem. Er is een goddelijk totdat. Het blijft niet bij de puinhopen. Yeshua, als die vanaf de Olijfberg aan het zicht onttrokken wordt in een wolk, zegt hij nog tegen zijn discipelen, ween niet, wees niet bedroefd, zoals Rabbi Akiva ook niet bedroefd was. Zoals je me nu hebt zien weggaan, zo zal ik ook weer terugkomen op deze plek, op de Olijfberg, in het hart van Jeruzalem. Teddy Kollek, de burgemeester van Jeruzalem. Er is natuurlijk inmiddels een hoop gebeurd, ook profetisch. Israël is teruggekeerd. Jeruzalem is weer een Joodse stad geworden, zelfs de hoofdstad van Israël. Voldoet het dan ook wel aan zijn profetische roeping? Nou, ik denk het nog maar zeer ten dele. Maar Teddy Kollek, oud-burgemeester van Jeruzalem, die zei het prachtig. Een journalist vroeg aan hem, waarom maak jij Jeruzalem zo mooi? Hij heeft heel veel gedaan om Jeruzalem te verfraaien, te versieren. Hij zei, nou, zei hij, ik doe het niet voor de inwoners in de eerste plaats. Ik doe het ook niet voor de toeristen. Nee, zei hij, ik doe het voor de Messias. Ik doe het ter voorbereiding van de komst van de Messias, zei de socialistische burgemeester Teddy Kollek. Prachtig toch? Want als de Messias komt, moet Jeruzalem weer mooi zijn. En je ziet dat totdat, zie je door de hele Bijbel heen. Je ziet een soort keer in het lot van Jeruzalem. En dan gaat Jeruzalem weer de rol spelen van de verzoener met de Messias in het middelpunt. Heel mooi vind je dat. Laten we dan ook maar weer teruggaan naar Ezechiël. Ezechiël 16. Maar dan het slot van Ezechiël 16. Daar zie je vanaf het 48e vers, eerst wrijft de Almachtige het er nog even in. Denk niet dat God niet eerlijk is, dat God doet aan vriendjespolitiek. Nee, dat zeker niet. Hier staat vanaf vers 48 in Ezechiël 16. Zowaar de Heere leeft, luidt het woord van de Heere, Heere. Voorzeker uw zuster Sodom, samen met haar dochters, heeft niet gedaan wat gij gedaan hebt samen met uw dochters. Jeruzalem was nog erger dan Sodom in moreel opzicht. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters, zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Verwaten waren zij en bedreven gruwelen voor mijn aangezicht. Daarom vaagde ik ze weg zodra ik het zag. Sodom en Gomorra zijn letterlijk weggevaagd, zijn omgedraaid, tot op de dag van vandaag. Maar dan, de omkeer van Jeruzalem. Draag dan uw schande, gij die het oordeel over uw zusters gunstiger hebt doen worden door uw zonde, waarin gij gruwelijk hebt gehandeld dan zij, zijn zij minder schuldig dan gij. Schaam u en draag uw schande, omdat gij uw zusters onschuldig hebt doen schijnen. En, dit is zo fantastisch, dit vers is bizar, profetisch, helend, verzoenend, immens liefdevol. En ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters, en het lot van Samaria en haar dochters. En tevens zal ik een keer brengen in uw lot, Jeruzalem. Uw zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren tot haar vorige staat. Samaria en haar dochters zullen terugkeren tot haar vorige staat. En gij, Jeruzalem en uw dochters, zult eveneens terugkeren tot uw vorige staat. En ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken en een eeuwig verbond met u oprichten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en uw schamen. Wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen en ik u die tot dochters geven zal, hoewel niet op grond van het met u gesloten verbond. Een bizar gedeelte. De verzoening van Jeruzalem, het herstel van Jeruzalem, heeft alles te maken met het herstel, met de verzoening van Sodom en Gomorra. In de Bijbel het voorbeeld van oordeel. Trouwens, oordeel lezen we hier ook. We hebben er allerlei gruwelijke beelden bij bedacht. Maar oordeel is ten diepste zelfoordeel. Het is schaamte en het zijn tranen. En die vormen de poort naar verzoening. En dan vinden we heel mooi die profetische psalm waarheid worden. Die psalm die elk jaar weer wordt gezongen, een pelgrimspsalm, psalm 87, die natuurlijk ook gaat over Jeruzalem, Sion, maar daar speelt Jeruzalem zijn rol als verzoener. Jeruzalem speelde zijn rol als verzoener als het ging om Sodom en Gomorra, maar dat gaat nog veel verder. Lees even met me mee. Dit zijn fantastische, hoopvolle teksten waar je je aan mag vasthouden. Van de Korachieten, een psalm, een lied. Zijn stichting ligt op heilige bergen. De Heere heeft Sion's poorten lief boven alle woningen van Juda. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods. En dan komt het. De rol van verzoener. Rachab en Babel vermeld ik als degene die mij kennen. Dat woord kennen is ten diepste vanuit je hart kennen. Heel intiem kennen. Rachab, Babel. Rachab staat symbool voor Egypte. Een van de aartsvijanden van Israël. Een van de verleiders van Israël in Ezechiël 16. Babel, een van de andere aartsvijanden van Israël. Als degene die mij kennen. Zie Filistea en Tyrus met Ethiopië. Deze is daar geboren. Nog meer aartsvijanden van Israël, de Filistijnen, Tyrus en Sidon, Ethiopië. Alle grote aartsvijanden van Israël, die worden hier als het ware bij elkaar gebracht en die worden in Jeruzalem verzoend. Verzoend met Israël. En er wordt zelfs gezegd, ja, van Sion is gezegd, ieder van hen is in haar geboren. Dit is de grote wedergeboorte. Dit is de wederoprichting aller dingen. En dat Jeruzalem staat daarin centraal. Al die aartsvijanden van Israël worden geadopteerd als zonen en dochters van Jeruzalem. De Heere telt bij het opschrijven der volken, deze is daar geboren. En zij zingen bij rijdans, al mijn bronnen zijn in u. He, als het gaat om bronnen, dan ga je terug naar de oorsprong, dan ga je terug naar God, dan ga je terug naar het hart van God. En wat zullen al die volkeren zeggen? Mijn bronnen zijn in u. Wat zullen ze zich kapot geschaamd hebben? En wat is er een oordeel gekomen? Maar dwars door die schaamte heen worden ze geadopteerd als zonen en dochters van Jeruzalem en zullen ze in rijdans achter Jeruzalem aan dansend die nieuwe toekomst ingaan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Yeshua, die inmiddels als de vredevorst vanuit Jeruzalem regeert, die terug is gekeerd op de Olijfberg. Nou, dat was de derde lezing van vandaag. En van daaruit zal de hele aarde vol worden van de heerlijkheid des Heren. Maar allemaal vanuit die prachtige stad, inmiddels heel mooi versierd door Teddy Kolek, de stad Jeruzalem. En tenslotte laat ik daarmee eindigen met dat prachtige visioen wat Johannes krijgt over dat vernieuwde Jeruzalem. Ik weet niet of Teddy Kolek daar nog een rol in gespeeld heeft, maar dat vernieuwde, prachtig versierde Jeruzalem dat neerdaalt vanuit het hemelse op de vernieuwde aarde. Laat ik dat jullie nog even niet onthouden. En in dat visioen van Johannes, met dat Jeruzalem wat is neergedaald, daar ga ik je zo nog iets van voorlezen. Daar lezen we over een rivier die vanuit die stad stroomt met levend water. Een beeld van Yeshua die alles levend maakt. We lezen over bomen die langs die rivier staan, die 12 keer per jaar vrucht dragen. Ja, kom dan maar eens om tegenwoordig. En die bomen die brengen genezing aan de volkerenwereld. Jeruzalem genezing, verzoening. Het hoort allemaal bij elkaar. En dan lezen we hier over de stad Jeruzalem. Lees even met me mee. Wat een fantastisch vredesvisioen, toekomstvisioen. Maar een visioen wat ook werkelijkheid gaat worden op deze vernieuwde planeet. Dan mogen we midden in corona zitten. We mogen midden in allerlei crisissen zitten. Klimaatcrisissen, wat voor crisissen dan ook. Maar we weten vanuit het woord dat we een grenzeloze hoop hebben. Welke crisis dan ook, het heeft niet het laatste woord. Het laatste woord is aan de eeuwige. En het laatste woord is aan de hoop. Het laatste woord is aan Jeruzalem. En een tempel zag ik in haar niet. Want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van nodig, dat die haar beschijnen. Want de heerlijkheid Gods verlicht haar. En haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden dit daags, want er zal geen nacht zijn. En de heerlijkheid en de eer van de volkeren zullen in haar gebracht worden. Fantastisch. De eer en de heerlijkheid van de volkeren in haar. Verzoening, genezing, vervulling. Ik wens jullie een fijne week, een goede Shabbat verder en tot ziens.